Wij beginnen bij Jacobus 2, vers 20. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat geloof zonder werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Nou, dit is eigenlijk al heel duidelijk. Ik wil bijvoorbeeld zeggen, we zijn uit genade behouden. Dat niet uit werken staat in de Bijbel. Maar een geloof zonder werken is een leeg geloof, een dood geloof. En daar gaan we vanavond dus verder over uit. In Abraham hebben wij dus een geestelijke vader, die wij als voorbeeld zien in een werkzaam geloof. En als geestelijke kinderen van hem moeten wij gewoon zijn weg gaan. Want als ik Galaten 3, vers 6 en 7 lees dan, op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Dus in de eerste plaats gaat het natuurlijk om ons geloof. Het geloof in onze Heer Jezus Christus. Abraham geloofde God op zijn woord en Abraham leefde met het uitzicht op de Messias. En dat beloont onze Heer God dan ook. Maar ook dus, door het geloof zijn wij alleen maar behouden en de werken die daaruit voortkomen, doe je dan uit liefde voor Christus, uit een gedrevenheid. Al Jacobus 2, vers 22 te nemen. Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. Dus volkomen, tot volheid is gekomen, dus uit zijn werken. Geloof en werken die vormde bij Abraham een natuurlijk doel. Een natuurlijk geheel. En het werkte het een, dan werkte ook het andere bij Abraham. Het offer van Isaac was een geloofswerk. En op grond daarvan werd Abraham ook rechtvaardig verklaard. Dat wil zeggen, door God aangenomen. We lezen dan in Genesis 15, vers 6. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Ik heb de laatste dagen even wat over Abraham nagezocht. Abraham komt uit Ur der Chaldeeën. En wat dus ons geleerd is als Ur der Chaldeeën, kan het die plaats zijn. En het kan ook een plaats zijn een aantal honderden kilometers verderop. Dat maakt in principe niks uit. Want het gaat om de cultuur waar Abraham uit voortkwam. Vooraf, Abraham, die is een ontstellend rijk gebied en waarschijnlijk zelf tot een ontstellend rijke familie behorende, is Abraham vertrokken uit Ur en is hij met tenten gaan reizen met zijn vee. Ik heb er opgravingen van gezien en foto's daar natuurlijk. In Ur, de beide plaatsen die als Ur worden aangeduid, daar vind je brede straten, badhuizen, 3-etage hoge woningen, want ze hebben maar steeds doorgegraven totdat ze dus die puinhopen die ze zagen onder dus bereikt hebben. Nou, wat je op de vlakke grond in de woestijn ziet als De ruïnes zijn eigenlijk bijna de daken van de huizen. En hoe dieper je graaft, hoe meer je tegenkomt. Geplaveide straten, badhuizen en alles wat Romeinen later hadden, was in de tijd van Abraham al in Ur der Chaldeeën. Dus om daar weg te gaan en dan de Here te volgen, dan heb je wel heel sterk geloof. De ene lag in Irak en de andere lag iets meer daarboven, naar links. Maar het geeft niet, beide worden ze door de geschiedschrijvers op Ur der Chaldeeën aangenoemd. Maar er zit een paar honderd kilometer verschil tussen. Want ze zijn allebei, die ze opgegraven hebben, waren ontstellend rijke steden. Handelsteden en daaromheen moeten hele grote landerijen geweest zijn, groene landerijen. Een van die plaatsen was zelfs de groentetuin van het hele gebied. Met hebben ze waterleidingen van stenen beddingen, weet je wel, waar ze heen gestroomd hebben gevonden. Maar goed, we even tussendoor. Abraham, alleen daarom moet Abraham sterk geloof gehad hebben. Hij heeft echt weelde losgelaten om in de woestijn met de Heer te gaan leven. Maar goed, wat daar ook was, waren mensenoffers. Dat was heel normaal. Raymond had zo pas even over offers waar wij in de krant van gelezen hebben. Bepaalde Afrikaanse volken in Engeland die offeren hun kinderen, is nu wel bewezen. Wat al jaren geruchten waren, ook hier in Nederland waren geruchten. En dan hadden we het over de veenlijken even. Nou, die veenlijken waren een offer aan de geesten in het veen hier in Nederland. Maar daar in de tijd van Abraham werden mensen geofferd. En het was zelfs zo, als daar een hooggeplaatst persoon stierf, dan werd hij de grafkamer ingebracht. En een groot deel van zijn gevolg ging erin, met wagens en met paarden ervoor en met goed etenswaren. De knechten die bij hem waren en de slavinnen die bij hem waren, die maakten zijn situatie daar klaar. En alles stond kant en klaar en ze vergiftigden zichzelf. Ze sloten de deuren af en ze vergiftigden zichzelf. Dus uit zo'n cultuur komt Abraham. Vandaar ook dat hij helemaal niet vreemd gekeken heeft waarschijnlijk dat de Heer zei, offer Isaac. Maar hij geloofde de Heer dat de Heer het goed met hem zou maken. En daarom deed hij dat. En dat geloof heeft Abraham uitgeleefd. Dan gaan we dus wat Paulus zegt in Romeinen 4 vers 3. Romeinen 4 vers 3. Daar gaat het over diezelfde Abraham. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat staat hier heel eenvoudig, maar de Heere God zou meteen je zeggen van leg je zoon op het altaar. Of de Heere God zou meteen je zeggen van ga uit je maagschap, staat in de Bijbel, ga uit je rijkdom vandaan en trek de woestijn in. Hij was natuurlijk nog een hele grote vorst in de woestijn, daar ging het even niet om. Dus Abraham heeft in tegenstelling tot Lot een heel sterk geloof in onze Heere God gehad. Dan lezen we Jacobus 2. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. Er is niet even zo Rachab de hoer uit werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan. Die geschiedenis kende iedereen, hè? De verspieders die kwamen in de stad en Rachab de hoer woonde boven op de stadsmuren en die heeft hen met een koord aan de andere kant weer eruit gelaten, want ze zouden vermoord worden, die verspieders. Dus Rachab de hoer, staat letterlijk de hoer, die werd uit die werken gerechtvaardigd. Want we lezen in Jozua 6, vers 17, ik lees het even voor. Doch de stad en al wat erin is, zal door de band van de Heere gewijd zijn. Alleen de hoer Rachab zal in leven blijven. Zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de bodem die wij uitgezonden hadden, heeft verborgen. Hier wordt tot meerdere keren in de Bijbel gezegd dat Rahab een hoer was. Maar de Bijbel is wel behoorlijk eerlijk in dat opzicht. En achteraf, als je de Bijbel verder doorgaat of over Rahab, dan zie je dat na rechtvaardiging, of ze nou hoer was of niet, dat de Heere God gewoon met zo iemand verder gaat. Hij ging met David verder. Hij ging met de Heer Jezus ging verder met Maria van Magdala, waar boze geesten in zaten, maar die op hoer was. Hebben we uit andere overleveringen dat. Maar goed, als we Rahab nog nemen, dan komen wij iets tegen. Pak dus Matthäus 5 er maar bij. Jozef, de aardse vader dan, laten we het zo maar zeggen, van onze Heer Jezus. In die geslachtenlijn komt Rahab de hoer voor. Onze Heer Jezus schaamt zich echt niet om, met de, om dat te laten weten. Matthäus 5. Matthäus 5 is dat geloof ik, ja? Nee, Matthäus 5 met de geslachtenlijn. Matthäus 1. Ja, Matthäus 1 vers 5. Ik was even in de waar. Nou goed, versoepel ging de laatste dagen niet. Matthäus 1 vers 5. Zalbon verwekte Boas bij Rahab. Dus de vader van Boas, die later met Rut trouwde. Want dan lezen we verder. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David de koning. Nou, dan kunnen we verder doorgaan. Maar, eens kijken. Vers 5. De grootmoeder van David was een hoer. Dus de Heere die gaat met zijn beloften en met zijn beloningen, want daar komt het op neer, want elke vrouw in Israël wilde heel graag dat de Messias uit haar geboren zou worden. Nou is de Heere Jezus is niet geboren uit Jozef, dat weten wij. Maar wel in die geslachtenlijn is hij opgenomen van de aardse kant van de Heer Jezus. He, dat is dus gewoon een beloning geweest. Wij zien hier dus dat Rahab, een door de mensen uitgespuwde vrouw, door onze Heere God heel hoog werd geacht. En ze werd beloond voor het geloof dat gepaard ging met werken. Haar werken was de verspieders, de spionnen te helpen. Dus dat geloof, dat was haar werken. En haar geloof in de God van Israël, die dreef haar om die verspieders te redden, om te helpen. Nou, en dan zie je dus dat haar geloof niet alleen theoretisch was, maar ook nog dus in de praktijk uitgevoerd werd. We gaan in Jacobus 2 vers 26. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Geloof is het geestelijke en werken is het aardse. He, dat doen we dus, die werken, die doen wij. Dus uiteindelijk, en daar gaat vanavond de studie niet over, maar het gaat over de beloning. We zijn behouden door genade en onze status, onze beloning, wordt door werken gedaan. Maar het is altijd werken tot liefde voor Jezus. Dat zingt dat lied dan ook. Door werken kunnen we niet gered worden, we kunnen geen millimeter aan onze redding toevoegen. Maar wel zal de liefde van de Heer Jezus ons dringen tot daden. En dan geloof dat alleen maar tot activiteiten drinken op zondag. En eventueel één avond in de week naar een bisschop of een bijbelstudie. Is op zichzelf, laten we zeggen, niet echt een actief geloof. Een consumentengeloof lijkt het een beetje. En het lijkt op een geschiedenis van talenten. Matthäus 25, vers 24 en 28.
Of het zal zijn als met een ander blijdschrift, zijn dienaar bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hem in de vier gaf. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan een ander 2 en aan nog een ander 1. Ieder naar wat hij aankwam. Tot het zal zijn. De bleef de man die 5 talenten ontvangen had, op weg om een ander mee te blijven, en zo verdiende hij er 5 talenten bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begon Groepert. Naar buiten huis keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 15 munten ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 15 munten bij met de woorden: Heer, u hebt mij 15 munten de heer gegeven, alsjeblieft, ik heb er 15 munten bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken met het beheren van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die 2 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: Heer, u hebt mij 2 talenten meer gegeven, alsjeblieft, ik heb er 2 talenten bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je ook veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had, naar hem toe. Hij zei: Heer, ik wist nu dat u slim bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uiteindelijk zult u uw talenten begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem: Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente terug ontvangen. Pak u dat talent maar af en geef het aan degene die het 10 heeft.
Ja, we lezen dus dat die slaaf werd het talent afgenomen, maar hij werd niet in een cel gegooid. Dit is natuurlijk een gelijkenis, want je laat de Heer ons wel zien hoe hij denkt dus over mensen die dus de taak die een mens moet, kan doen en mag doen en moet doen, van zich afschuift. Maar hij werd niet in de cel geworpen, maar had een kans gekregen een kleine daad te doen. Want van hem werd lang zoveel niet verwacht als van degene die 5 talenten ontvangen had. Maar zelfs die kleine verantwoordelijkheid, die wilde hij niet op zich nemen. Nou, zo vergaat natuurlijk ook velen van ons. Hè? Velen hebben een geloof zonder werken. Ze willen niets op zich nemen en geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen. Ik loop al heel lang mee op dit gebied. Ik had zo pas nog even de boer bracht me de groet over van oude kennis. En ik vertelde net dat we in stromende regen stonden te evangeliseren. En hij wilde niet eens stoppen. De mensen konden niet eens bij de deur komen. Zoveel regen. Maar hij wilde doorgaan. Want het was de evangelisatieavond. Nou kijk, dat kan ook te ver gaan natuurlijk. Maar het is wel zo. Die man was niet te stoppen. We gaan doen. En dan doen we het ook. Nou, dat was een beetje extreem. Maar het is wel zo dat wanneer wij dus tot de Heer gekomen zijn. En wanneer we tot geloof gekomen zijn. En door hem behouden zijn. Dan vloeit daar automatisch uit voor dat wij bepaalde zaken ook voor de Heer doen. Voor de ene is dat met iemand die ziek is de Bijbel lezen. En voor een ander is dat de folders weer wegbrengen. Dat bepaalt de persoon zelf en bepaalt de Heer. Maar het is wel zo, de liefde van onze Heer Jezus moet ons dringen tot iets te doen of tot veel te doen of tot weinig te doen. Naargelang hij op ons hart legt. En dat zien we nu straks ook in die gemeente waar we nu met elkaar bij horen. Het is een kleine gemeente en er moeten dingen ondernomen worden. Ja, dan kunnen we zeggen, ja, daar heb ik geen talenten voor. Nou, dan stap je naar een ander toe. En als je zegt, van, ik weet niet of ik het aan kan, maar probeer het toch. Dan is dat de weg die normaal voor een christen is. Goed, die slaaf die had dus de talenten gekregen en hij werd hem afgenomen. Hij had een kans gekregen en geen kleine verantwoordelijkheden genomen. Maar als we doortrekken nu, je mag het niet vergelijken met, maar je mag het wel als voorbeeld gebruiken. Als je doortrekt naar het christenleven, gesteld dat wij ons hele leven, we zijn tot geloof gekomen, we gaan zondags trouw naar de diensten, we lezen de Bijbel, we hebben ons gebedsleven. En gesteld dat we daarnaast niks meer willen doen, want we zijn druk met ons eigen winkeltje bezig. Dan wil het niet zeggen dat wij daardoor verloren gaan. Alleen, we krijgen geen beloning, geen loon daarvoor. Dus in feite stoppen wij het talent wat ons gegeven is, stoppen wij in de grond. Maar goed, we werden niet in een cel geworpen of wat dan ook. Maar we zullen een armer resultaat na ons leven hebben. Laten we het zomaar bekijken dan. We gaan naar hoofdstuk 3.
Dan moet ik hier wat aan doen dat hij in de buitenste duizend
Ja, dat klopt. Maar er zijn twee. Ik heb hier één van de twee voorbeelden genomen. En dat van het buitenste duisternis is twijfelachtig. Of wat de Heer het ooit gezegd heeft. Maar ik wil het wel verder nagaan, want er is nog een gelijkenis op hetzelfde niveau. En daar staat het niet bij. Hoofdstuk 3, vers 1. Laat niet zo velen uw leraren zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij des te strenger erom geoordeeld zullen worden. Nou, vaak wordt er niet over nagedacht. Maar het zijn juist de leraren en de geestelijke leiders die grote verantwoordelijkheid dragen. En de laatste week, twee weken, is er een bepaalde figuur. Die moet op internet vooral Rudy hebben. En voor mij moest je ook een paar keer hebben, maar ik was nog aan het schuilen aan, dus dat trof hij. Maar die verwringen de Bijbel zo, om dan toch maar hun leer, wat zij verkondigen, om dat maar te bewijzen. En als Rudy daar Bijbelteksten tegenover zet, dan zegt hij, ja, maar dat lees jij verkeerd. En dan op een gegeven moment zeggen van, ja, ik stop, ik wil geen palen voor de zwijnen werpen. En dat denkt toch niet tot sommige mensen door. Maar hij presenteert zich wel als Bijbelleraar. Nou, wat een verantwoordelijkheid neem je om dit soort dingen te gaan leren. Dit boekje heeft er ook mee te maken. Om dit soort dingen te gaan leren. En dan een medebroeders van te zeggen dat wanneer je hun een tekst voorlegt, Rudy in dit geval, dat het palen voor de zwijnen geworpen is. Nou, dat hij boos werd, kan ik me voorstellen. Maar. Nou, ik kan me hier presenteren als leraar, wat ik liever niet doe zelfs. Dat betekent ook dat ik des te strenger geoordeeld word. Maar als ik een dwaalleer verkondig, of als zondags iemand spreekt die verkoopt een dwaalleer, die wordt wel erop afgerekend, na dit leven. En ik kan beter afgerekend worden op een dronken bui, dan dat ik een aantal mensen de dwaalweg opstuur. Zo is het toch wel even. Want heel vaak wordt er niet over nagedacht, maar het zijn de leraren en de geestelijke leiders die dus verantwoordelijkheid dragen, die dus iets op hun nek nemen. Eén fout van een geestelijke leider of van een leraar kan een gemeente of een groep compleet uit elkaar drijven. Dat kan in één keer. En daar komt verder bij dat beheer van mensen die aangesteld zijn of denken aangesteld te zijn. Dat de heren daar ijver en prinsbetrachting van verwacht. Niet alleen om hier voor te staan, dat uurtje. En niet alleen op zondags dat hier iemand komt te spreken. Als iemand een uur spreekt, heeft hij ongeveer 5 of 10 uren voorbereiding nodig gehad. En daar zit de getrouwheid in. En niet in het uurtje. Die 5 talenten ontvangen had, zo pas. En dat gaat over de slaven. Trad toe en bracht nog 5 talenten. Bovendien zeggen de Heer 5 talenten, gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 5 talenten bijverdiend. De Heer zei het wel gedaan. Gij goed en getrouwde slaaf. Over weinig zijt gij vertrouwd geweest. En over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest. Nou, dus zo die slaven talenten ontvangen hadden. En de Heer van de slaven hen persoonlijk een opdracht had gegeven. Om het talent te beheren. Die talenten te beheren en te vermeerderen. Zo vergaat ook herders en leraren die door de Heren zijn aangesteld en die de taak dan belangeloos en ten volle uit moeten voeren zonder enig winstoogmerk. Want als dit werk winstgevend wordt gezien, nou dan beleef je die tekst gaan we nog lezen. Gesteld dat we zeggen van het is een baan, het is winstgevend wat bij bepaalde mensen voorkomt, dan dat gaan we naar Lucas 20 voor een koffiepauze lezen. Lucas 20, vers 25 tot 47. Lucas 20, vers 45 tot 47. Terwijl al het volk hoorde, zei hij tot de discipelen, wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en houden van begroeting op de markten, erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden, die de huizen der weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken, deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Nou, dat gold toen voor de Farizeeën en dat geldt nu nog voor hen die in het in dienst van de Heer staan en willen staan. Wanneer dus in bepaalde groepen of gemeenten een voorganger rondloopt, die dus zichzelf als de leider van alles ziet, die er behoorlijk van wil leven, die zelfs de mensen dwingt om tienden te betalen, dan zit hij in mijn ogen toch wel erg dicht bij de Farizeeërs die de huizen van de weduwe opeten. Want hoe durf je anders een tiende te eisen van iemand die een sociale uitkering ontvangt?